Lieve vrienden, David die had het ook niet breed in die psalm. Mika had het ook niet zo makkelijk. Als je zo eens naar de omstandigheden van deze broeders David en Mika kijkt, dan denk je, ja, er is ook niets nieuws onder de zon. Omstandigheden, moeilijkheden, je zou er depressief van worden. Als je de krant open doet elke dag, dan voel je dat wel. Mika had misschien geen krant, maar die had het ook wel gevoeld. Zo begint hij dat eind van zijn hoofdstuk, zijn eind van zijn profetie, met deze woorden, ai mij. In Engels staat er woe me, wee mij. Hij was echt depressief, lijkt het wel. Ontmoedigd. Toch niet wanhopig. Dat was David ook niet. Ik vind dat heel belangrijk in die psalmen van David. Hij zegt, David, nou moet je eens even naar David luisteren. Waar ben je nou zo down, David? Hoop nou op God, zegt hij tegen zichzelf. Hè? Hij kijkt gewoon in de spiegel. Hij zegt, nou jij, David, nou moet jij op God hopen. Praat je zo ook wel eens? Tegen jezelf. Tegen jezelf in. Tegen die gevoelens in. Maar dat doet nou Mika niet zozeer. Mika gaat verder. En daar mag ik vanmiddag met u, jullie, over denken. Wat doet nou Mika in deze omstandigheden waarin hij is? En dan ligt deze profeet die daar helemaal ergens in Israël woonde, kinderen, lang geleden, misschien denk je, wat moet je met zo'n man? Ah, die man heeft ons iets te zeggen. Nee, dat is verkeerd. God heeft ons iets te zeggen. Door deze man. En door hoe hij op zijn situatie reageerde. We gaan naar vers 7. En dat is dan het hoofdvers van onze gedachten in deze middag. Begin met het woordje maar. Altijd goed opletten. Dat betekent maar. Dat betekent, hey, dat is een wending hier. Maar, alles wat ervoor ligt, ik zal uitzien naar de Heere. Maar, ik zal wachten op de God mijns heils. Mijn God zal mij horen. Lieve vrienden, we luisteren vanmiddag naar Gods onderwijs over wat wij moeten doen als wij ontmoedigd zijn. En er zijn er twee dingen die de Heer tegen ons zegt vanmiddag. Kijk bewust naar mij. Ik, de Heer uw God. Dat is het eerste wat hij zegt. De tweede, verwacht op mijn hulp. Maar kijk, als wij de Bijbel lezen, dan moeten wij niet alleen maar geschiedenissen lezen en denken, wel, die man die had een ongelofelijke ervaring hier en die had iets heel bijzonders. Dat is natuurlijk zo. Maar waarom is dat nou beschreven voor ons? Als een boodschap voor ons. Daar spreekt God door tegen ons, in ons leven, in onze situatie. En dan wordt deze profeet heel relevant. Want het is Gods stem in Mika en door Mika, waar wij dan vanmiddag van mogen leren. Zo, wat is het eerste wat God zegt tegen ons om te doen als wij ontmoedigd zijn? Hij zegt, kijk bewust naar mij, de Heer uw God, zodat, zoals ook Mika dat deed. Even de context bekijken van deze Mika. Het plaatje dat Mika schildert in vers 1 tot 6 is wel niet een erg plezierig plaatje. Het is erg zwart. En grijs misschien. Ik begrijp wel als ik deze woorden van deze man lees, dat hij begint met ai mij. Wee mij. Lees mee met u in uw Bijbeltjes, dan kunnen we het ook beter begrijpen. Wat is het dat deze man zo zwaarmoedig maakt met zijn wee mij? Wel, in vers 1, hij voelt zich als een achtergelaten druifje naar de oogst. Dat, zo staat het er. Ik ben als wanneer de zomervruchten zijn ingezameld en als wanneer de nalezing in de wijnoogst geschiet en er is geen druif om te eten. Mijn ziel begeert die vroegrijpe vrucht. Ziet wel voor me, het eind van de zomer. De druifjes allemaal geplukt, de eerste plukkingen. Dan gaan ze nog eens een keertje door. En dan komen de armen, die komen er ook nog eens door. Die halen nog wat af wat er nog hangt. Nou, dan hangt er niks meer. Wieke zegt, zo voel ik mezelf. Zo ben ik. Er is niets om te eten. Nou, dan heeft het niet over echte druifjes, kinderen. Heb over de omstandigheden. Er is nou niets hier dat mij bemoedigt meer. Dat is, waar heeft hij dan over? Heeft hij dan over Egypte? Heeft hij dan over Syrië? Over Babylonie? Nee, heeft over de Oud-Testamentische kerk. Even voorstellen, dit is de kerk in het Oude Testament. Daar heeft hij het over. Hij zegt, ik kijk zo rond in mijn kerk en ik voel mezelf als een, ja, als een iemand die in de zomerdroogte alles is ingezameld. De kerk is heel arm. Vers 2, gaat hij verder? Hij zegt, de goede tierenheid is vergaan uit het land. Nou, het land hier is natuurlijk Israël. Er is niemand oprecht onder de mensen. Nou, er is nogal wat. Niemand. Die hele kerk van die oude testamentische Mika. Mika, kijk je dan niet een beetje te zwart misschien? Hij zegt het toch. Die kerkmensen, zij loeren op elkaar op bloed en zij jagen en iegelijk zijn broer met jachtgaren. Kerkmensen zijn helemaal niet vriendelijk tegen hem. En ook niet tegen elkaar. Ze zijn niet oprecht. Ze zitten als leeuwen in de banken. Ze zitten maar te oordelen en te veroordelen. Maar dat gebeurt hier natuurlijk niet meer. Wij zitten allemaal als lammetjes in de kerk. Of niet? Er wordt wat afgepraat. Onder kerkmensen over kerkmensen. Of niet hier? Bij mij wel hoor. Mijn kerk, mijn gemeenschap zal hier ook wel zo zijn. Ook zoals het met Mika was dus. Voelt u het aan? We zijn nog niet zo ver in de geschiedenis verder gegaan. Het is nog steeds hetzelfde plaatje. In vers 3, dan gaat hij naar de kerkleiders denken. De kerkleiders, om met beide handen wel dapper kwaad te doen, zo eist de vorst en zo de orde, rechter. En om vergelding en de grote die spreekt, het de verderving zijn de ziel en zij draaien ze dicht ineen. Hij heeft over de leiders, de koningen, de priesters, de rechters, die zijn ook niet beter. Die gebruiken hun machtspositie om hunzelf een favor te doen. Ik kan me toch wel even voorstellen dat deze Mika vent. Ai, mij. Het is toch wel erg bedroevend daar. En dan gaat hij nog verder over de beste mensen in de kerk van hem. Even voorstellen, gemeente. De besten in Rieland zijn als een doorn. En de oprechtste is scherper dan een doornheg. De dag uw wachters, uw bezoeking is gekomen. Nu zal hun lieden verwarring wezen. Gaat u nog één stapje verder. Hij zegt, kijk, zelfs je vrienden kan je niet vertrouwen. Ja, zelfs de vrouw die in je boezem ligt, kan je niet vertrouwen. Ik kan toch wel begrijpen dat die man er begon. Vind je niet? Ai mij. Wee mij. Ik heb toch al wat hem te doen als hij dat zo leest. Als je zo'n hoofdstuk doorleest en eens even doordenkt. En dat had u zelf ook kunnen doen natuurlijk. Maar dat doen we niet zoveel. We lezen graag. We lezen snel. Maar als je nou eens doordenkt over wat deze man zo in een paar zinnetjes beschrijft, dan vond ik het erg begrijpelijk dat deze man zegt, ai, mij. Vooral omdat dit de beschrijving van de Oudtestamentse kerk is. Mijn gemeente, niet veel beter vandaag. Wat nou als we echt eerlijk zijn met elkaar? Is het nou echt zoveel beter vandaag? Zoals het vergeleken met Mika is. Er zijn drommen van kerkmensen in Nederland. Ik sta er altijd versteld van als ik hier weer kom. Maar zijn die nou ook allemaal zo bezig met de heiligheid van God? Met het dienen van elkaar? Met het leven voor de God en de ander? Eerlijk zijn, kijk in de spiegel vanmiddag. Is het zo echt? Of is het ook bij ons zo, als het zo vaak is in deze cultuur, dat we meer leven voor gemak dan voor heiligheid? Gaat meer over mijn gevoelens dan over God en zijn eer? Lopen we nu echt zoals Mika door deze wereld, zo belast? Ai mij. En niet alleen maar belast over zichzelf, maar belast voor de zaak van God. Nou, Mika is ook eerlijk, gemeente. Hij is ook niet perfect al. Lees maar in vers 9. Ik zal de gramschap dragen, des Heren gramschap, want ik heb tegen hem gezondigd. Kijk, nou is hij toch ook eerlijk. Hij staat er niet boven. Hij hoort er ook bij. De profeet laat zichzelf in zijn hart zien. Hij is dan wel een profeet, maar hij is ook een zondaar. Misschien dachten de mensen wel een beetje dat Mika wel een goede man was, wel een hele goede profeet was misschien. Maar als Mika zich vergelijkt met Gods woord en hoe God ziet, dan ziet Mieke ook bij zichzelf allerlei zonden. En dan voelt hij ook aan die gramschap, de boosheid, rechtvaardige boosheid van God tegen hem, omdat hij tegen God gezondigd heeft. Zie, dan staat Mieke ook zo naast zijn ogen mensen. Hij is er niet boven, hij hoort erbij. Zo horen wij dominees er ook bij. We zijn net zo slecht als jullie. Sta maar elke zondag te preken. Maar dat betekent niet dat we elke zondag staan te preken uit het eergevoel van God. Mika, ai mij. Hij staat eigenlijk naast Jesaja. Wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. En ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want, waarom? Mijn ogen hebben de koning gezien in zijn heerlijkheid. Kijk, als we dat gaan zien, dan gaat u ook ai mij roepen. In zijn licht gaan wij ons zien. Als je dat nog nooit gezien hebt, jongens en meisjes. Als je altijd nog steeds denkt, ik ben nog steeds beter dan mijn buurjongetje. Want die gaat vandaag naar het speeltuintje en ik ga naar de kerk. Dan moeten jullie ook vragen, kinderen. Heren, laat u mij nou eens zien in de spiegel van uw woord. Dat ik ook ga leren dat ik geen haar beter ben dan die andere jongens en meisjes. Dat ik ook een zondaar ben, zoals Mika dat voelde. Mag ik het ook zo van u leren? Zo hebben we die context bekeken. Nou komt onze tekst. Nu ziet u dat daar ineens dat woordje maar staat. Maar. Hij heel depressief zit te denken. Gevoelens heb je inderdaad uitgedrukt. Eerlijk. Ai mij. En het is ook een hele zware en zwarte catalogus van allerlei problemen. Maar dan geeft God door het voorbeeld van deze profeet ons onderwijs. Want natuurlijk staat het niet zomaar als een geschiedenis. Het staat als Gods onderwijs. God onderwijst ons vanmiddag uit het voorbeeld van Mika. En wat is het onderwijs? Onze eerste gedachte. Weet je wat God nou tegen ons zegt vanmiddag? Jullie mensenkinderen, ik weet, jullie wereldje is totaal zonde. Het gaat niet goed in Nederland, gaat niet goed in Amerika, gaat niet goed in Israël. Het gaat niet goed in de kerk. Het is niet zoals het moet zijn. Niet zoals het was misschien. Overal tekort. Maar kijk bewust naar mij zoals Mika dat deed. In het Engels staat het anders vertaald. Staat daarom. Therefore. Zal ik naar de Heere uitzien. God zegt tegen ons door Mika vanmiddag. Jullie moeten naar mij uitzien. Kijk nou eens naar mij, zegt de Heer tegen ons. We moeten uit onze situatie zien naar de Heere God, gemeente. Die is hetzelfde. Dat is aan dezelfde God waar Mika naar keek. Dat is dezelfde God waar Mika over preekte. Dat is dezelfde God die Mika heeft leren kennen. Dat is dezelfde God nog. De Heere staat in onze tekst met grote hoofdletters. Dat is de Heere die was en die is en die zal zijn. Hij heeft vanmiddag nog gezegd tegen ons. Toen ik door hem, door mijn mond, dat hij tot ons sprak. Ik ben en ik zal en ik was. Kijk naar mij, zegt hij. Het is nutteloos om op jezelf te staren. Nutteloos? Niet totaal nutteloos. Want daar leer je wat van. Maar daar word je niet beter van. Even goed in de gaten houden. Als ik naar mezelf kijk en ik analyseer mezelf in het licht van Gods woord, daar word ik niet beter van. Daar word ik alleen maar nader van. Dat is ook nodig. Natuurlijk is dat nodig. Heel nodig dat we onszelf steeds meer vergelijken met God en zijn woord en zijn wet. En dat we vragen dat de Heer dat licht in ons laat schijnen. En dan zien we inderdaad wat een gebrokenheid, wat een zondigheid, alles verkeerd. Maar op zich is het ook nutteloos om op jezelf te staren. Daar word je niet beter van. Als ik mijn been breek, kan ik wel op mijn been zitten kijken, maar dan wordt dat been niet beter van. Ik moet dat been naar de dokter. En zoals ik mijzelf en mijn ellende en mijn zonnigheid zie, dan moet er ook bij mij de bewustheid komen. Ik moet iemand vinden. Het is waardeloos, zegt de dichter ergens, om je vertrouwen op prinses te zetten, want die kunnen je niet helpen. Het is nutteloos om het van dominees en ouderlingen te verwachten. Die kunnen je ons hart niet verbreken. Maar ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God mijns heils. Wie is de Heere? Laten we even over die naam denken. Wie is de Heere? Hoofdletters. Verbondsgod. In die naam, gemeente, laat de Heere iets ontzien van het ontzaggelijk brandend goed. Hart. En je ziet het wel aan het eind van dit hoofdstuk, gaat Mika daar ook meer over zeggen. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft? Een God die overtredingen van zijn overblijfsel voorbij gaat. Hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid, want, daar komt het, hij heeft een lust aan vergeven, aan liefde. Goede tierenheid. Gods hart is groot in genade. Gods hart brandt van binnen met liefde. Hij staat klaar omdat hij een lust heeft om goede tierenheid te bewijzen. Dat hebben we niet verdiend. Mika niet. De Joden niet. Wij niet. En die naam van God laat de God van de hemel en de aarde zien wie hij is. Hij is wie hij is. Ik ben er altijd geweest en ik zal het altijd blijven. Ik ben een God die van mezelf door mijn eigen zelf naar zondaren zoekt en zondaren roept. En die ook zegt tegen die zondaar vanmiddag, kijk jij nou naar mij. Niet naar jezelf. Niet naar die ellende om jij. Niet naar al dat, die problemen die we zien. Kijk naar mij. Ik ben de Heere. De God van eenzijdige genade. De God die soeverein is. Dat betekent, die zit niet te kijken, te wikken en te wegen. Zegt, ja, die ga ik het geven en die ga ik het geven. Want dat zijn goede mensen, dat zijn aardige mensen. Nee, dat is niet de God van de Bijbel. Die is helemaal van zichzelf bewogen. Met allerlei zondige mensen. Ziet niets in hen dan zonde. Dat is de Heere, toch? De God van Jacob. Ik heb onlangs eens een studie over Jacob gedaan. Die aartsvader Jacob. Die zetten wij ergens op een standbeeld misschien. Maar daar hoort hij niet, hoor. Echt niet. Het is geen brave man, die Jacob. Als je zijn hoofdstukken leest, als dat geschiedenis van Jacob leest, dan sta je soms versteld hoe die man dat kan doen. Maar God is de God van Jacob. Waarom had hij hem nou lief? Omdat Jacob zo lief was? Echt niet. Omdat hij de Heere is. Zie, eenzijdig, soeverein, genadig. Barmhartig, waardig om gediend te worden. Mieke had al van jongs aan de hand van die God gehoord. Want jongens en meisjes hadden een mooie naam, hè? Mieke, weet je wat dat betekent? Wie is gelijk God? Zo hebben zijn vader en moeder zijn naam gegeven. Hij zegt ook zijn eigen naam in dit hoofdstuk, in vers 18. Wie is een God gelijk gij? Dat is zijn naam, Mieke. Mieke had van zijn vader en moeder natuurlijk gehoord wat die naam betekende. En hij had ook van die God gehoord, de Heere, zijn God, van jongs af aan. En daarom durfde Mijka het toch. Hoewel hij ai mij moest uitroepen over zichzelf, zag hij toch vrijmoedig opwaarts in het gezicht van de Heeren. Maar ik zal uitzien naar de Heere, naar de God mijns heils. Zo zegt de Heer tegen ons ook vanmiddag. Als je nou hier zit met al je ai mij, al mijn womi, mijn wee mij. Alles ziet je om je heen en binnen van je. Is niet goed. Alles wat je probeert, niet goed. Niet goed genoeg. Alles wat je maar zoekt te zijn en zoekt niet te zijn. Kijk naar mij, mijn vrienden. Dat zegt de Heer tegen ons. Zie uit naar de Heer. En daarom zegt Mijka, ik zal wachten op de God mijns heils. Op de God mijns heils, ik zal wachten. Nou, wachten is hier niet zomaar op je stoel gaan zitten met je armen over elkaar en maar wachten. Dat is geen wachten in de Bijbel. Het is het woord afwachten. Hij verwacht. Hij verwacht dat de Heer zal doen wat hij beloofd heeft. Hij verwacht het. Hij zegt, ik verwacht op de Heer mijns heils. Mijns heils. Hij bedoelt daarmee, die God die alleen kan mij redden uit mijn benauwde, verloren, schuldeloze en hopeloze situatie. Hij is de God mijns heils. Daar moet ik het van verwachten en daar moet ik het van hebben. En daar wacht ik op. Daar verwacht ik het van. Ja, en hij gaat nog een stapje verder en dan komen we in onze tweede gedachte nog bij. Hij is er zeker van. dat God hem zal helpen. Uit zijn benarde situatie. Wie is die God mijns heils? Dat is dezelfde als de Heer. In het Nieuwe Testament heeft hij zich volledig geopenbaard aan ons. Wie denk ik dan over, kinderen? God is onzichtbaar. De Heer is onzichtbaar. Mozes zag het in een vuur, in een boom. Ik ben de Heer. Doe je schoenen af. Wie is die God mijns heils? Dat is Jezus. Dat is de God onzichtbaar, zichtbaar geworden. Dat is Jezus. Die lieve Heer Jezus. Die man die in het vlees gekomen is. Die God die in het vlees gekomen is. Wat betekent dat, kinderen? Dat betekent dat hij in het menselijke natuur is gestapt. Wie? God. De schepper. De Heere. En hij heeft over deze aarde gewandeld. Hij heeft zich laten zien. De God mijns heils. Je hebt toch wel gehoord die verhalen, kinderen, over de Heer Jezus. Hoe dat hij mensen hielp. Blinden, armen, doven, doden zelfs. Maar laat ze. De God mijns heils, waar we het van moeten verwachten. Al die mensen die daar door hem werden genezen, is een plaatje van dit wat hier Micha zegt. De God mijns heils, daar moet het van komen. Hij is niemand anders dan de zaligmaker. En wat zegt nou God tegen ons vanmiddag? Je voelt het wel aan. Wij zitten in de pinerie, wij zitten in onze ellende, wij zijn zondig, wij zijn gebroken, wij zijn van God afgeweken. Wij kunnen het niet meer. Wij kunnen niet meer repareren. En nu zegt God tegen ons, mensen, ziet op mij. Ik ben de zaligmaker. Toen ik deze preek had voor te bereiden, deed ik dat uit het Engels. In het Engels zeg je Savior. Zaligmaker zat ik zo uit te typen. En weet je, kinderen, dat vond ik nog zo'n mooi woord. Daar heb ik nog nooit zo over gedacht. Hij is het die zalig maakt. Weet je, toen ging ik nog even op mijn knieën. Zeg, Heer, dat vind ik nog zo'n mooie naam van u. Zalig, dat ben ik niet meer. Dat zijn wij niet, althans, in onze zonde. Dat kan ik nou ook niet meer maken. Dat kan ik niet meer brengen. Dat kunnen wij samen ook niet voor elkaar krijgen. Maar nu heeft u uw Zoon, de God uw heils, als een zalig maker in deze wereld gezonden. Is dat niet wonderlijk? Kijk, ziet uit op hem. Uitzien. Nou, u weet wat uitzien is. Jongens, kijken jullie wel eens uit naar de vakantie? Uitzien. Herfstvakantie. We zien uit naar de komst van oom, tante. We zien eruit. Is dat wat hij bedoelt? Nou, eigenlijk wel. Maar meer. Hij kijkt op. Hij ziet, zal ik het zomaar zeggen, hij ziet uit zichzelf naar de Heer. En nou zegt de Heer, vrienden, dat wil ik u nou ook zeggen. Zie nou eens weg van jezelf. En zie nu op mij. Op mij de Heer. En mogen we dat eens vragen aan elkaar? Kijken wij in al onze ellende, in je eigen hart, in de kerk, in het land, in de wereld, als Micha? Zien wij bewust en verwachtend op de Heer? Ziet de Heer jouw ogen uitzien naar hem? ziet hij ons buiten onszelf gaan, zonder iets van ons. Met je ogen als het ware strek je je zondige zelf naar hem en zegt, Heere, hier ben ik, wee mij van mijn kant. Maar tot wien anders zal ik uitzien? Heere Jezus, u bent de zaligmaker. Ja, maar dan moet ik toch eerst een beetje beter zijn. Nee hoor, echt niet. Als u dat probeert, dan zendt hij u weer weg. Zoals we zijn. Met ons wee. Met onze gebrokenheid. Het is zo bevrijdend, gemeente, om het evangelie te begrijpen. Hij komt nog niet te zoeken naar de rechtvaardige mensen. Dat proberen wij nog steeds te zijn. Waar zoekt hij niet naar? Ach, ja, hij preekt er wel tegen. Maar hij ontvangt zondaar. Is dat niet bevrijdend? Zoals die verloren zoon kwam. Hij had niet meer die zakken met geld. Hij had niet meer dat mooie jasje. Hij zag er niet meer uit, zoals hij eruit zou moeten zien. En zo kwam hij. En waar zag hij naar uit? Ja, naar die Vader. Zo moeten wij uitzien naar de Heere. Ziet de Heere zo je knieën buigen. Als je de last van je hart aan mij voor hem neerlegt en je eigen woorden vertel het maar aan de Heere Jezus over alles wat je bedrukt. Over al de zonden die je niet te baas kan. Over al die ellende die je voelt, over de schuld die je drukt, over dat ongeloof dat je gevangen houdt. Over die harde gedachten die je hebt van God, over die jaloersheid. Met al die dingen, uitzien naar de Heer. Dat zegt de Heer tegen ons vanmiddag. Wat is dat bevrijdend. Laten we dat samen doen met het zingen van Psalm 130, vers 3 en 4. Voordat we onze laatste gedeelte van de tekst beluisteren. En daar heb je dat uitzien van de dichter in Psalm 130. Ik blijf ten Heer verwachten. Ik hoop dat we niet alleen maar zingen. Ik hoop dat we het biddend zingen. 3 en 4 van 130. We hebben geluisterd naar Gods onderwijs in Micha. Die eerste gedachte die hij uitspreekt tot ons door dit voorbeeld. Kijk bewust naar mij. Uitzien. Verwachtend. Als een geloofsoefening. Maar het tweede. Verwacht met vertrouwen op mijn hulp. Micha zucht wel aan mij, maar hij is niet wanhopig. Hij heeft wel moeilijk, maar hij is niet zonder hoop. Ziet u dat? Mijn God zal mij horen. Hij is vol van verwachting. Goede moed, zou je zeggen. Hij is niet van zijn stuk gebracht door al zijn aan mij en al de dingen die hij ziet. Hoewel hij het moeilijk vindt. Mijn God zal mij horen. Ja, hij zegt maar, ik kan niet zeggen mijn God. Durf ik niet. Kan ik begrijpen. We hebben hem althans niet behandeld zoals wij behoren hem te behandelen. Het begon al aan het begin, het boek van Genesis 3. Toch is hij toch nog uw God. Uw schepper. Uw almachtige. Mijn God, zegt deze broeder Micha, zal mij horen. Hoe kan deze man nou zo'n groot verwachting hebben? Zoals we dat net ook zongen. Uit die andere psalm van David. Hoe kan deze man nu zo'n verwachting hebben? Gemeente, dat is omdat zijn geloof verankerd ligt in de openbaring van God. En niet in zijn gevoel, en niet in de omstandigheden, en niet in zijn rekensommetjes van, oh, ai, mij, al die dingen die stapelen zich op over mij. Als je daarmee leeft, dan inderdaad is er geen verwachting. Naar onszelf, naar de kerk, het land, dan is het hopeloos. Maar het is niet hopeloos. Omdat in deze aarde een boodschap is van Gods wegen. Ja, ik kan het eerste gedeelte nog wel begrijpen van dit vers. Ik zal uitzien naar de Here, maar ik kan dat tweede niet begrijpen. Niet halen. Inderdaad, dat eerste, dat is wat Petrus zegt, tot wie anders zullen wij heen gaan, Heere Jezus. U hebt de woorden, de kracht. Heeft u dat ook al geleerd? Heeft God u laten zien wat Petrus zag? In de mens, Jezus. Wonderlijk, hè? Zoals Petrus en Johannes en die discipelen zo met hem omgingen. Langzamerhand beginnen zij te zien dat deze rabbi, meester, anders is dan zij eerst dachten. Ze dachten hem eerst een meester te zijn. En ze volgden hem. Langzamerhand beginnen ze toch te zien dat deze Jezus meer is dan een mens. Hoe heb je dat geleerd, Petrus? Ja, dat weet ik ook niet. Zou Petrus gezegd hebben. Ik weet het gewoon. U hebt de woorden. De Heere Jezus heeft gezegd hoe Petrus dat wist. Petrus, mijn Vader in de hemel heeft dat aan jou laten zien. Zonder dat Petrus het misschien merkte, was de Vader die ogen aan het open doen. En weet u waarom? Weet u hoe dat weet als de Vader dat doet? Dan gaat u langzaam en meer zien de heerlijkheid van de Heere Jezus. Eerst was hij gewoon een historische man. Maar als de Vader u aan het openbaren bent wie Jezus is, dan gaat uw hart langzamerhand meer en meer zien in hem de heerlijkheid van God. En weet je, wat er dan ook nog gaat gebeuren? Dan gaat je hart branden van binnen. Denk maar eens aan de mensen naar die Emmaus, die Emmausgangers. Als Jezus het woord opendoet voor hen en uit het Oude Testament, zoals uit Mika, zichzelf predikt, dan gaat het hart branden. Het hart was gebrand voor de Heere Jezus. Dat kan niet gemist worden, gemeente. Dan moet u maar aan die voeten van de Heer Jezus blijven liggen, hoor. Zeg, Heer, daar kan ik nou niet bij dat branden van mijn hart. Dat kan ik daarom ook nog niet bij wat hier deze Mika zegt. Mijn God zal mij horen. Deze man heeft zo'n sterke geloofsverwachting. En waarop baseert hij dat? Nou, hij baseert dat niet op zichzelf. Dat ziet u wel in vers 9. Hij is heel bewust van zijn eigen zondigheid en van de gramschap van God tegen hem. Maar hij laat deze bewustheid van zijn zonden en deze bewustheid van Gods gramschap niet zijn hoop wurgen. Wat een goed woord misschien, maar u begrijpt het wel. Hij houdt vast aan wat zijn vader en moeder, wat vooral Gods geest hem heeft laten zien. Gemeente, zonder kennis is nodig, hoor. Dan gaan we pas echt zoeken. En de reden dat de Heilige Geest onze ogen opent voor onze zonde is niet om ons depressief te maken. Of om ons depressief te houden. Maar hij weet dat dat nodig is. Om ons aan Jezus' voeten te brengen. En om ons aan Jezus' voeten te houden. En daarom blijven wij altijd met die zonde worstelen. Vervelend? Ja. Verschrikkelijk? Ja. Verdrietig? Ja. Maar nodig? Zeer zeker. Dat is de strijd van dit leven. Maar er is verwachting. Hoe zongen we het ook alweer? Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid. Dat is toekomst. Dat is de geloofsverwachting van deze Mika. Mijn God zal mij horen. En gemeente, die Mika zo vol moed en verwachting, nou zegt de Heere tegen ons, verwacht het ook van mij. En als je zo op mij uitziet en zo op mij wacht, dan zal ik ook horen. Mika kende de naam van God. De naam van die verbondsgod. Het is een van de mooiste hoofdstukken in de schrift. U weet het wel, Mozes is daar met God aan het bidden. Vraagt om de zegen dat de Heer toch met hem meegaat. Krijgt een antwoord, ja, ik ga toch met jullie mee. Dan krijgt hij wat vrijheid om de Heer toch iets te vragen dat ik eigenlijk misschien bijna wel elke dag vraag. Toon mij uw heerlijkheid. Zal ik eens meenemen vandaag? Moet je maar eens dagelijks je gebed maken, kinderen en ouderen. Toon mij uw heerlijkheid. Moet je zelf maar het antwoord eens gaan lezen. Heer, God de Vader, of God de Heer zegt tegen Mozes, je kunt me niet zien. Maar ik zal voor je bijlopen en ik zal je mijn achterste delen laten zien. En dan ga je dat lezen in dat volgende hoofdstuk van Exodus 34. En staat die Mozes ergens op een rots en dan komt de Heer voorbij. En weet je wat de Heer dan doet? Laat niks zien. Maar eens gaan lezen. Hij preekt een preek over zijn eigen naam. Dat is de naam Heer. En weet u wat hij zegt in deze preek? Hij heeft maar één tekst. Ik zal hem voor u voorlezen. Het is een van de rijkste gedeeltes van Gods woord. In Exodus 34, God kwam nederwaarts in een wolk. Als alles wat hij zag, een wolk. En hij stelde zich al daar en hij riep uit de naam des Heren. En als nu de Heren voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij, Heren, Heren, God, barmhartig en genadig, langmoedig, groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan duizenden, die de ongerechtigheid en de overtreding en de zonden vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en het vierde lid. Dat is die verbondsgodsnaam. Gemeente, en die naam is het mooist naar voren gekomen in het Nieuwe Testament. Weer zien we dan op dat beeld van God in zijn Zoon Jezus Christus. In het hoofdstuk voor dit hoofdstuk, ik hoop dat u dat vanmiddag weer zal lezen met uw kinderen, dan heeft de Heere een twist met zijn volk. Het is echt een heel indrukwekkend zelfopenbaring van God. En dan komt die vraag, waarmee zal ik de Heere tegenkomen en bukken voor de hoge God? Zal ik hem tegenkomen met brandoffers, met eenjarige kalveren? Nou, dat zijn de beste kalfjes. Nee. Wel zou de Heere misschien in welk geval hebben aan duizenden van rammen en tienduizenden van oliebeken. Nou, dat is nogal veel. Nee. Zal ik mijn eerstgeborene geven dan voor mijn overtreding, de vrucht van mijn buik, voor de zonde van mijn ziel? Zal ik mijn eerste kind geven? Ook dat niet. En dan stopt het. Nee, dan stopt het niet. Want God had al zo lief de wereld. Dat hij zijn enige geborene zoon gaf. Daar ligt de verwachting van Mika. Daar ligt de verwachting van deze zondaar in het Oude Testament. Daar ligt Mika zijn hoop. En daarom roept hij het ook al uit in een anticipatie als het ware voor het Nieuwe Testament. Wie is een God gelijk gij, o God, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het zijn overblijfsel, zijn erfenis voorbij gaat. Maar gemeente, los, koppel dat nou niet los van het Nieuwe Testament. De Heere gaat zomaar niet voorbij. Hij laat zomaar die zonden niet vallen. Nee, die zonden wordt weggedragen in het offer van de Heere Jezus Christus. Daar wacht Mika op. En daar is zijn verwachting op. Op het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. En daarom kan deze man belijden. De God, mijn God, zal mij horen. Dat is niet op zijn gronden, niet op zijn doen en laten. Dat is op het wonder van Gods genade in Jezus Christus. Kijk, als nou jij vanmiddag dit beeld van deze Mika voor je ziet. Ik zal uitzien, ik zal wachten. De God van het heil. Als dat nou uw beeld is, dan wees sterk, want dan is er hoop. God is getrouw, wist u? Ja, wacht zoals Mika op de Heere wacht, want hij zal de armen niet vergeten. Hij zal de verwachting van de ellendigen die op hem zien, niet in eeuwigheid verloren laten gaan. In de gemeente, laten we dan eindigen. Mozes, die heerlijkheid van God zag. En hij stond daar met al die hardnekkige, zondige Israëlieten. Weet je wat hij toen deed? Dan staat er. Hij maakte haast. En hij boog zich neder. En hij bad. En laten wij dat ook doen. Amen.